Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn in het huis van de Heer. Ik vraag aan John of jij de paaskaars wil aansteken. De paaskaars ligt Christus, licht van de wereld. Hij heeft beloofd, ik ben met jullie alle dagen. Ik ga jullie voor in gebed. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn met elkaar. U ziet ons, u kent ons. En waar ik altijd weer blij van word, is dat u nog meer verlangt dan wij. U verlangt ernaar om uw kinderen te zien, te ontmoeten en te horen loven en prijzen. Hier zijn wij, maar u was er al. Dank u wel. Wees bij al degenen die hier niet kunnen zijn door omstandigheden, verschillende omstandigheden. We denken ook aan degenen die zwak zijn, kwetsbaar. Denk aan Marjan Schreuders, denk aan Gerda. Heer, wilt u ze nabij zijn en wilt u ze versterken en bemoedigen en weer oprichten. Zegen ons zo met elkaar in Jezus' naam. Amen. Ja, en Marianne gaat straks voor ons spreken. Daar zijn we ook heel blij mee.
De titel vandaag is vanmorgen: En waar zijn de wonderen? Het gebeurt heel regelmatig dat gelovigen op het verkeerde been worden gezet of zich laten zetten als het gaat om verwachtingen in het vandaag, in de toekomst. En ik hoor dan wel eens de opmerking, niet alleen maar hier, maar ook wel elders: de Heilige Geest is toch uitgestort en wij zijn gedoopt. En waar zijn nu de wonderen? En dan denk ik, toen ik daarmee bezig ging, dacht ik terug aan de preek die Connie een paar weken geleden had over verkondiging en vervolging gaan hand in hand. De Heer Jezus had het al voorzegd. En uit de voorbeelden die we hadden of kregen, zagen we dat ook zo. En op die manier is uitgaan om het evangelie te verkondigen, de hele wereld in, niet echt aantrekkelijk. Toch? Vervolging, als je wil evangeliseren, is niet aantrekkelijk. Daarbij kost het meestal jaren, tijd en geld om je voor te bereiden op een taal en de gewoonte van een ander volk. En als je dan gaat, met je rugzak goed vol, word je vaak niet met open armen ontvangen. Je kunt zelfs gevangen gezet worden, gemarteld of gedood. En dat is aan de dag van vandaag nog altijd zo. We durven ze niet meer te tellen hoeveel mensen op die manier hun dienst aan de Heer en aan hun naasten beëindigen. Dan blijf je toch maar liever thuis in je eigen kring, in je eigen gemeente, waar je vrij zonder angst en beven de Heer kunt prijzen. En dan denk ik, hoe kan het toch dat wij de opdracht, de belangrijkste opdracht van God, van de Geest, van de Heer Jezus zelf, negeren? Natuurlijk, niemand wil dood, niemand wil geslagen of erger. Maar er zijn nog 3,2 miljard, niet miljoen, maar miljard mensen op de wereld die nog geen woord evangelie hebben gehoord. En toch blijft die vraag van de Heer overeind, die al in de beginnen kwam: wie kan ik nou zenden en wie zal voor mij gaan? Als je liever thuis blijft, lekker veilig. En wij blijven toch maar roepen, en waar zijn nu die wonderen? Dat komt niet, dat komt misschien later. Waar zijn die wonderen? En diezelfde vraag kwam ik tegen toen ik begon bij het boek Rechters, om daarin te lezen. Stukjes, en dan kom je het vanzelf tegen. En ik heb een aantal punten. Ik moet zelf nu even kijken, want ik heb het heel klein neergezet. Een punt van een mens zoals wij, de herinnering aan Gods trouw en Gods kijk op de mens, dan het geduld van God en de pijl op Gods boog. Dat laatste, dat bevalt me wel, maar nu de eerste nog. Een mens zoals wij. En als je dan teruggaat in de geschiedenis, zeker bij het boek Rechters, dan merken we dat het volk Israël heel veel te verduren heeft gehad van verdrukking, vervolging en oorlog. En daar zijn heel wat mensen omgekomen. Maar onder het rechterschap, als ik dat zo mag noemen, hè, richter, rechterschap van Deborah en Barak geniet het volk 40 jaar rust. 40 jaar. Maar na die 40 jaar ontstaat er toch iets vreemds. Het volk draait God de rug toe. Je zou bijna zeggen, ze hebben genoeg van de rust. Het is eigenlijk best wel interessant om je een beetje aan te passen aan het volk waarmee je leeft. Vreemd volk. En hun gewoonte een beetje je eigen te maken. Dan wordt je gezichtsveld ruimer en je levensgebied misschien ook wel. En zo angstaanjagend zagen die goden er niet uit. Dat zien ze vandaag de dag ook niet. Ik kom in een huis bij een buurman en dat staat vol met allerlei beelden en beelden en beelden. Maar de boeddha's, vooral die dikbuikige, die spannen toch wel de kroon. En dan denk ik, ja, ze doen je niks, zolang ze daar maar staan. Ze doen je niks. En het volk sluit dus de vreemde gewoonten en geloven in hun hart en God buiten. En dat was niet de eerste keer in de geschiedenis. Niet voor niks hadden ze 40 jaar rust, daarvoor was het helemaal geen rust. En wat mij opvalt steeds als ik verder las in dat boek Rechters, dan denk ik, en God ziet het wel en hij laat het toe. Totdat, na zoveel jaar, het volk ook de vervolging van hun buurvolkje, waaronder ze wonen, zat wordt. En dan roepen ze naar God. En dan antwoordt God. Niet zoals we hadden verwacht, want hij zegt gewoon, maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Je hebt niet geluisterd. En waar zijn dan die wonderen? God blijft trouw aan zijn belofte, aan het volk, en zoekt iemand die wel zijn woordvoerder zou kunnen zijn, maar wel zoals hij het wil. Zoals een aantal mensen daarvoor het ook hadden gedaan. Deborah onder andere. Maar hij zoekt niet iemand die zich nogal op de borst kan slaan voor wat hij allemaal goed gedaan heeft. Voor zijn vaste, sterke geloof. Want wij denken van, als je dat nou maar hebt, dan stuurt God je wel ergens heen. Ook niet iemand die zich heel heldhaftig gedraagt of behangen is met medailles. Daar gaan wij toch vaak voor, hè? Als iemand maar kan zien wat je goed gedaan hebt. En ook zoekt God niet naar iemand met een geestelijk potentieel. Dat zouden wij wel verwachten, zeker in onze tijd, na de uitstorting van de geest. God zoekt zo iemand, hè, die zo geweldig is. En dan vindt hij een hele gewone jongeman. Een Israëliet die ook nog bang is. En het liefst duikt hij onder, zodat niemand hem ziet of niemand ziet wat hij doet of waar hij mee bezig is. Hij heeft niet zo heel veel meer op met die vreemde volken. Is er ook wel een beetje bang voor. En het liefst laat hij niks van zijn dagelijks leven zien, want je weet maar nooit. En het lijkt ons misschien wat vreemd voor te komen van zo zijn wij niet, maar er zijn wel een aantal punten waar wij ook wel aan voldoen. Je weet maar nooit, een mens zoals wij, tenzij je een hele hoge dunk hebt van jezelf. En die mensen komen we ook wel tegen. Helaas zitten die ook wel in kerken. Een vast vertrouwen op God, dat moet je toch wel hebben als God met je spreekt, hè? Maar dat had die jonge man ook niet. Vragen heeft hij wel. En dezelfde vragen als wij hier horen, of rondom ons horen, ook in kerken, zelfs in Pinksterkringen. Waar zijn nou Gods wonderen? En dan komen we aan de herinnering aan Gods trouw. Dan lees ik met u uit Rechters 6, vers 11. Toen kwam de engel van de Heer, en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. En om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. Niks geen groot geloof, niks geen heldhaftig iets, gewoon bang. Ik doe dat in de wijnpers. Toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik, wat heeft het me nu eigenlijk te zeggen? Word ik daar nou iets wijzer van? Een bange jonge man. En dan ben ik een beetje gaan bladeren. Die stam Manasse heeft niets in te brengen eigenlijk. En de familie van Gideon nog minder. Niks. Manasse was de eerste zoon van Jozef en Asnat. En Jozef noemde zijn zoon Manasse, omdat hij dacht van, God heeft al mijn pijn en mijn ellende doen vergeten. Dus een belofte, een zoon van een belofte van dat het goed zou gaan. En dat hij alles wat achter hem lag vergat. En dat betekent de naam van Manasse ook, iemand die doet vergeten. Die je ellende doet vergeten. En dan zijn vader Joas is een afstammeling van Abiezer. En waarschijnlijk, dat is niet helemaal zeker, betekent Joas het vuur van Yahweh, het vuur van God. En Abiezer zelf betekent de vader van hulp. De hulpvaardige vader. En Gideon houdt verband met het vellen zoals je bomen velt. Eigenlijk vernietigen. Dat wat tegen je ingaat, dat moet je vernietigen. Manasse doet vergeten, Joas is het vuur van God, Abiezer is de vader van hulp en Gideon velt wat slecht is of wat tegenstaat. Ik vond het al zo bijzonder dat die geschiedenis deze namen geeft waaraan je Gods trouw voor het volk brengt, hebt en ontdekt. God is trouw en dat wil hij toch ook een beetje onder de aandacht brengen. Want waarom zouden al die namen zo mooi samenvallen? Je zou bijna zeggen, het is gezocht. Misschien is het ook wel zo, maar het is ook echt. Gods trouw aan zijn belofte die hij aan zijn volk heeft gedaan. En Gods trouw beoordeelt een mens niet aan zijn buitenkant, aan zijn gesteldheid, aan zijn gemoedstoestand of waar hij vandaan komt. Waar zijn de wonderen? Gods kijk op de mens, dus niet zozeer naar zo'n geweldige, sterke jongeman. De engel van de Heer wordt gestuurd en die gaat dan onder de terebint zitten. En een terebint kan heel goed tegen droogte en zelfs als die omgehakt is, dan loopt die weer uit. Het beeld van het eeuwig leven. Kijk hoe God zo'n geschiedenis neer laat zetten met zoveel lijntjes naar zijn trouw. En dan lezen we Richteren 6. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem, aan Gideon, en hij zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Als wij allemaal gedoopt zijn in de geest vervuld, waar blijft hij dan met zijn wonderlijke daden? Waarover onze voorouders hebben verteld. Uit Egypte heeft hij ze geleid, dat zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Wat werd er nou voor die tijd gezegd toen het volk ging schreeuwen? En toen ze de Midianieten zat waren? God zei, je hebt niet naar me geluisterd. En maar klagen. En dan de volgende aanvullende tekst. Toen wendde de Heer zich tot Gideon, na zijn vraag, en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. Eigenlijk zit er ook wel heel veel humor in dit soort versen, maar daar... Dat laat ik nu maar even los. Gideon, de jongste uit een gezin, wat niets in te brengen heeft in beslissingen, is boer, net als zijn vader. Landbouwer mag je ook zeggen, wat hij dan ook is. Hij werkt op het land, met het land. Hij werkt wel heel kleinschalig, zeker in deze tijd, want tarwe dorsen in de wijnpers, hoe haal je het in je hoofd? daar is een wijnpers niet voor, want al dat stof wat nou uit de tarwe komt, als dat niet heel goed weggehaald wordt, smaakt je wijn later helemaal niet. Als het nog gaat gisten, maar dan gist het waarschijnlijk op een andere manier. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? En dan denkt hij ook nog dat hij niet gezien wordt. Misschien niet door dat volk van de Midianieten. Maar God, die trouw is door de geslachten heen, stuurt een engel die zich verbindt met dat beeld van het eeuwig leven. Met het terebint, daar gaat hij zitten. Zo trouw is God door de eeuwen, door de geslachten heen. En dan spreekt hij Gideon aan met dappere krijgsman. Dat is humor. Een jongen die zo bang is om zich te laten zien en zijn werk te laten zien. En in een wijnpers een bosje tarwe gaat uitpersen of dorsen. Dappere krijgsman. Waar haalt hij het vandaan, die engel? Het zijn woorden die wij niet gebruiken voor onze naasten. Hè? Als jij het liefst ergens op een plek zit waar je niet opvalt, dan is er geen voorganger die vanaf de kansel zegt, hé, dappere held. Nee, echt niet. En dan zegt hij ook nog, toon je moed, welke, en bevrijd Israël. Een bangerd die zich verstopt, moedig? Nou, in mijn ogen niet, in jullie ogen waarschijnlijk ook niet. En dan moet hij de bevrijder worden? Dan denk ik, je gelooft niet wat je oren horen. En dat zegt God tegen zo'n jongen, iemand die niks te betekenen heeft, de jongste uit een gezin, uit een stam die niks te betekenen heeft. En God verbindt zich nog steeds met de geschiedenis. God had Gideon op het oog. En met al die naambetekenissen en in het toespreken van Gideon, zoals alleen maar God dat zou doen, zien we toch een patroon. En dat patroon is niet alleen maar Gods trouw, maar vooral zijn geduld. God kiest niet die grote, krachtige, vertrouwensvolle persoon om zijn opdracht te vullen, zoals wij zouden doen. Wie kan goed spreken? Wie is van aanzien? Wie is een grote man? Wie kan mensen aan zich binden? Tot zich trekken, tot de Heer trekken zeggen we dan, maar het is vaak aan zichzelf binden. Die kiest God niet. Hij kiest een pijl die op zijn boog past. En dat is een pijl die vaak met de hand gevormd is. En God is trouw, maar heeft ook een oneindig geduld. En dat zien we in het volgende stukje, vers. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt, en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Vol van geloof is hij dus niet. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Ja, goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar, bakte ongedezend brood van een Eva tarwebloem. Hij legde het vlees in de mand, goot het kookvocht in een kom en bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. Hier moet je echt bij stilstaan. En als huisvrouw, ja, want dat ben ik uiteindelijk ook, moet je eigenlijk lachen. Wat denk je? Gideon zegt, ik ga snel naar huis. Geitenbok klaarmaken. Ja, dat betekent slachten, schoonmaken, vuur maken en dan in stukken hakken en braden. Hoe lang doe je erover als je een runderlapje hebt, hè? Geitenlapje. Hoe lang duurt het voordat het echt gaar is en dat het smaakt? John zegt wel eens, ja, dat moet uren staan. Dat is ook zo. Dus als hij zegt, wacht even, hè, hij gaat snel naar huis. En dan gaat hij een geitenbokje klaarmaken. Niet uit de slagerij. En ook al niet voorgestoomd, voorgebakken. Geloof dat maar niet. En dan ongezuurd brood, een matze, maken. Lijkt misschien wat, maar je moet het wel even doen. Hè? Het meel even mengen en even ook weer op dat vuur op de juiste tijd. Menig een van ons zou uren bezig zijn. Dan denk ik, hoe haalt zo'n jongen het in zijn hoofd om dan te zeggen, wacht u even, hè? Ga snel naar huis, wacht u even. Mijn gasten zouden na een half uur denk ik al wel schuiven op hun stoel als ze al niet naar de kapstok lopen. Ik weet niet hoe het met uw gasten is, maar... En dan zeg je tegen zo'n hoge gast, ga vooral niet weg, hè? Ik ga snel. Maar God blijft zitten. God blijft gewoon zitten. Hij is niet alleen trouw, hij heeft oneindig geduld. Hij heeft de tijd, ja, en eeuwigheid. En dan is er uiteindelijk dat laatste punt, dan wordt Gideon die pijl op Gods boog. Je kunt eigenlijk, je zou bijna zeggen, het is een fabeltje, het is een verhaaltje, want die jonge man die niks te betekenen heeft, ook zijn stam niet, die bang is, die in een hoekje kruipt, dappere held, dappere krijgsman. Toon je moed en bevrijd het volk. Je kan het eigenlijk niet cynischer bedenken. En toch, Gideon wordt wel wat moediger. Hij durft zelfs tegen zijn vader, het ouderlijk huis en zijn stadsgenoten op te staan door iets te doen wat ik nu maar even laat liggen. Hij moet de allerbeste, de langstbewaarde stier van zijn vader slachten. En daardoor wordt hij wel met de dood bedreigd, want hij doet het. Hij doet het wel 's nachts, zodat hij niet opvalt. Zo'n vooruitstrevend, gelovig, geestelijke man is er dus eigenlijk nog helemaal niet. Maar als hij dan toch van die gewisse dood, wachtende dood, bevrijd wordt, trekt hij de stoute schoenen aan om een vijandig volk te verslaan. Maar hij doet nog wat. Nog meer. Waar zijn die wonderen? Daar gaat het om. En dan komt Gideon, trekt de stoute schoenen aan, maar stelt nog een keertje Gods geduld op de proef. En hier komt ons Pinkster, ik zou bijna zeggen Pinkstersyndroom, hè? Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. En dan ben je wat, en dan doe je wat, en dan valt alles van je af. Hij blies op de ramshoor om afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen en zond boden naar het gebied van Manasseh om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stam Aser, Zebulon, Naftali en ook die voegden zich bij hem. En toen zei Gideon tegen God: ik wil graag weten of het echt uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u gezegd heeft. Gods geest komt over Gideon en toch hoor je die vraag opnieuw suizen. Waar zijn de wonderen? Ik ga even kijken of u nog dezelfde bent. Ja, dat staat hier niet, maar hij doet wel zo. Ik vraag even en wat hij dan gaat doen, dat is dat hij het vlies neerlegt, dat moet nat worden en de rest droog. En dan de volgende dag zegt hij, nou dat is fijn, maar is het nou echt wel uw bedoeling? De twijfel, hoor je de twijfel? Gods geest komt over Gideon en daar is ook de twijfel. Wel heel menselijk. Waar zijn de wonderen? En eigenlijk hoor ik dan ook onze vraag, mijn vraag, echoen. Gods geest woont in mij. Waar zijn nu de wonderen? En ondanks dat de geest van God in je woont en in mij, heb je toch nog vragen, denk ik. Als je geen vragen hebt, vraag ik me af of je het begrepen hebt. Waar zijn je vragen? Heb je geen vragen aan God? Ik wel. Misschien wel heel andere dan u. Maar het gaat wel om van waar bent u nu met uw belofte, met uw trouw, met alles wat geweest is en wat er nog zou moeten kunnen zijn. Heb je die vragen voor God? Ik denk dat hij er wel tegen kan. Uit die hele geschiedenis van Gideon denk ik van wat is God trouw? En wat is die geduldig? En hij kan er ook wel tegen als je dan opnieuw met vragen komt, ondanks dat de geest van God over je komt, in je komt, je vervult. Kan je nog vragen hebben? En God kent je door en door. Hij weet wat hij van je kan verwachten. En hij wijst je erop wat je mag en kunt doen. Gideon had het zich nooit kunnen bedenken. Dappere held. Of dappere krijgsman. En toon je moed. Nou, in zijn schoenen zat hij. Die moed. En verlos, bevrijd het volk. Maar Gideon werd wel, gewoon omdat hij zichzelf zo goed kende, zeker in het licht van God, een pijl op Gods boog. Hij wordt in Hebreeën 11 nota bene tot een van de geloofshelden bestempeld. Wil je graag een geloofsheld zijn? Dan moet je nog even terug naar het luisteren van Connie's boodschap, oh, 2 weken geleden. Vervolging en evangelisatie, verkondiging gaat hand in hand. Wil je geloofsheld worden, dan moet je dat wel accepteren. Ik wil niet zeggen van, daar ga je dan maar voor. Maar het hoort er wel bij. En dan uiteindelijk kom je bij Richter 8, na al die geschiedenissen. En dan staat er opnieuw, onder Gideon had het land 40 jaar rust. En dan denk ik, wat een cynische, maar wat een humoristische boodschap is hier. Als je niks bent, als je niks over jezelf denkt, als je niet weet hoe het moet. En als je zelfs, gedoopt in de geest, vervuld, nog vragen hebt, God, waar zijn nou uw wonderen? Misschien moet je je dan afvragen of je wel gedaan hebt wat hij van je verlangt. En of je misschien al een stap extra moet doen. Onder Gideon had het land 40 jaar rust. En als je denkt dat je niet veel waard bent, of dat je niet zo geweldig zendingsman, vrouw bent, dan roept God je nog altijd toe, dappere krijgsman, hij ziet wat erin zit. Wij zien de buitenkant niet, vaak niet. Toon je moed en bevrijd het volk. Nog 3,2 miljard mensen wachten op de boodschap. Dappere krijgsman, vrouw, vandaag. Amen. Laten we samen bidden. Heer, misschien was het wel zo'n heel bekend figuur, wat we uit onze kinderjaren, jeugdjaren misschien kennen. Gideon, die wel dapper was, wat hij eigenlijk helemaal niet was. Een man die van weinig betekenis was en dat ook zichzelf niet toe-eigende. Zonder lintjes, zonder franje. En u heeft hem zo neergezet in zijn hele geschiedenis, met al die namen, met al die betekenissen, om aan te geven hoe trouw u bent aan uw belofte. Voor uw volk. Voor het nieuwe volk. Samen in dat ene lichaam waardoor de muur is weggebroken. Uw belofte voor ons vandaag. Maar ook uw vrouw, uw vraag. Je hebt niet naar me geluisterd. En wie kan ik nou sturen? Wat kun je nu doen? En zonder hem kunnen we niks doen. Maar hij wil ons toeroepen, Heer, en zo wilt u dat ook vanmorgen doen. Dappere krijgsman, omdat u ziet hoe we van binnen zijn en hoe we kunnen zijn als we op u vertrouwen. In plaats van de vraag van waar zijn nu de wonderen, moeten we misschien wel zeggen en waar ben ik in Gods hele plan? En waar mag ik gaan? Wilt u ons helpen, Heer, om uw naam daaraan te verbinden, aan ons te verbinden, aan het volk van God. Om u de eer te brengen voor uw trouw en voor uw eindeloze geduld met een ieder van ons. En dan mogen we de vlag uitsteken, niet voor onszelf, maar voor u. En een bevrijdingsvlag die daar dan 40 jaar hangt. Een hele generatie lang. Dank u wel voor zoveel goeds. Ook voor zo'n leuke boodschap met zoveel humor erin. Heer, ook dat bent u. En dat mogen wij voor nu meenemen. Amen. En zelfs als u straks nog met vragen de deur uitgaat, dan gaat God in zijn drie-eenigheid met ons mee. En zo mogen we elkaar ook de zegen toebieden van de liefde en de trouw, het geduld van God. En de genade die hij door Heer Jezus heeft bewezen en vastgezet, geeft hij ook door via de Heilige Geest die met ons gaat en waarmee wij een eenheid mogen vormen. Amen.